Goedemiddag, broers en zussen in onze Heer. Het is goed om hier bij elkaar te zijn in zijn naam. En laten we om te beginnen voor hem gaan staan en onze hulp van hem verwachten. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En laten we verder zingen over onze hulp die van God is. Psalm 121 in de versie van de opwekking 640. Zullen we bidden tot God. Heere God, groot en heilig is uw naam. Onbevattelijk is uw aanwezigheid. U blijft voor ons soms een mysterie. We kunnen uw grootheid niet doorgronden. We kunnen niet beschrijven wie u bent of hoe u bent. Maar we kunnen u aanbidden. En dat willen we doen. Daarom zijn we hier vanmiddag ook bij elkaar. Om u te aanbidden. Om uw naam groot te maken. Om u te loven met de liederen die we zingen. Om ons leven in uw hand te leggen. Om bij u kracht te putten. Onze hoop te laten voeden. En ons hart te laven aan u. Wilt u dan ook in ons midden zijn vanmiddag. Hier in de Reobotkerk. Wilt u bij ons zijn met uw geest. En wilt u ons geloof doen groeien. In Jezus naam. Amen. En we gaan zo in de Bijbel lezen. Twee gedeeltes. Een beetje uit het einde van het boek Esther. Misschien herinnert een enkeling zich nog dat ik een paar maanden geleden gepreekt heb over het begin van het boek Esther. Het boek waarin de naam van God niet genoemd wordt en God ook niet expliciet ter sprake wordt gebracht. Maar waaruit wel blijkt dat God werkt achter de schermen. Dat blijkt ook uit het einde van het boek. Blijkt dat God zijn volk gaat redden. We lezen zo Esther 7 vers 1 tot 8 vers 2. En ook nog een stukje uit hoofdstuk 9 vers 24 tot 26. Maar laten we eerst zingen. Psalm 44 vers 2, 3 en 6. Een psalm die past bij God die strijdt voor wie in hem geloven. En nu heb je dat als gelovige ja, misschien niet zo vaak dat je behoefte hebt aan hulp van God in strijd. Waarschijnlijk heb je geen vijanden hier rondlopen, maar misschien ook wel. Of is er een situatie denkbaar waarin je wel hulp van God verwacht in situaties van strijd. Laten we in ieder geval zingen. Psalm 44 vers 2, 3 en 6. En daarna lezen Esther 7 en 9.
We lezen uit Esther hoofdstuk 7. Esther die heeft dan de koning en Mordechai uitgenodigd om bij haar te komen eten, want ze wil haar volk redden. Dit is de tweede keer dat de koning komt. Zo waren de koning en Haman weer bij koning Esther te gast. Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd, tegen Esther: wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde: majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen. Want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde: die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken, want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar het feestmaal werd gehouden, had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin aanrandde in mijn aanwezigheid, riep de koning uit. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. Garbona, een van de eunuchen die de koning dienden, zei: staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van 50 el hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordechai, dezelfde Mordechai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen? Hang hem daaraan, zei de koning. Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen bedaarde de woede van de koning. Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De koning deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 9. Nadat Esther en Mordechai het plan om alle Joden uit te roeien hebben gedwarsboomd met een tegenplan. Want zo was het gegaan: Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag en de vijand van alle Joden, had een plan beraamd om de Joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. Maar nadat Esther zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan de paal gehangen. Het is naar het woord poer dat deze dagen Poerim worden genoemd. Daarom, vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai en vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen.
Ja, bedankt dat je er even ook wat context bij gaf. Dat geeft wel duidelijkheid. En die laatste drie versen, dat is eigenlijk een soort samenvatting van het hele verhaal. En het gedeelte waar we vanmiddag vooral bij stilstaan is eigenlijk vers 3 tot 6 uit hoofdstuk 7. Waarin Esther aan de koning vraagt wat ze wil, onthult wie er achter het plan zit van het doden van de Joden. Wat doet God? Wat is toeval? Als gelovige kan die vraag je soms wel eens bezighouden. Was het toeval dat ik terugging naar huis omdat ik iets was vergeten? Precies toen mijn vrouw een hartaanval kreeg. Was het toeval dat ik mijn vlucht annuleerde van het vliegtuig dat later neer zou storten? Was het toeval dat ik moest stoppen met mijn opleiding, waardoor ik mijn vriend ontmoette? Was het toeval of was het God? En wat is mijn eigen inbreng? Als gelovige mag je rekenen op Gods zorg en leiding in je leven. Maar hoe dat er precies uitziet, in welke gebeurtenissen je hem kan aanwijzen, dat is niet altijd duidelijk. Al maakt God natuurlijk wel veel over zichzelf bekend in de Bijbel. Ja, en vooral aan het grote plaatje kan je zien hoe hij werkt. Hij redt mensen die klem zitten in de valstrikken van het kwaad. Hij richt gebogen mensen op. Hij bevrijdt stervelingen uit de macht van de zonde en de dood. Hij geeft leven. En misschien is dat nog wel het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag: wat doet God? Hij geeft leven. Hij geeft nieuwe mogelijkheden in uitzichtloze situaties. Hij opent deuren. Hij geeft hoop in verstoorde relaties. Hij geeft uitzicht onder alle omstandigheden. Want hij geeft leven door de dood en opstanding van zijn zoon. Ook in het Bijbelboek Esther zie je dat God dat doet. Ook al wordt Gods naam niet genoemd, toch is het een Bijbelboek waarin de heilsgeschiedenis op een bijzondere en een hele beeldende literaire manier oplicht. De heilsgeschiedenis. Het geschiedenis van God en mensen. Die schuilgaat achter de zichtbare dingen die gebeuren. Of beter gezegd, die de gebeurtenissen van elk jaar en elke dag hun echte lading en waarde geven. God is door alle tijden heen bezig om ons mensen het leven te geven. Esther vraagt aan koning Ahasveros om haar het leven te geven. Lazen we net in vers 3 van hoofdstuk 7. Haar leven ligt in zijn hand. Wat wilt u, koningin Esther? Had Ahasveros gevraagd. Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Hij zal worden vervuld. Geef aan mij het leven. Dat is wat ik vraag. En ook aan mijn volk. Dat is wat ik wens. Maar alleen door Gods ingrijpen kan de koning haar dat geven. Want God geeft leven. Hij ontmaskert het kwaad. Hij al het kwaad dat vermomd is als normaal, noodzakelijk, vriendelijk of vrijgevig. Al dat menselijke kwaad plaatst zich tegenover God. Want God is goed. Hij geeft leven. In het verhaal van Esther bevinden we ons in hoofdstuk 7 ergens in een ruimte in het koninklijk paleis. Koning Ahasveros kijkt goed gemutst naar zijn mooie koningin, aan wie hij net voor de derde keer de helft van zijn rijk heeft aangeboden, zijn enorme koninkrijk. Glas wijn in de hand. Haman geniet van het onderontje met de machtigste mensen op aarde, waartoe hij zichzelf ook mag rekenen. De kater van diezelfde dag, waarop hij Mordechai moest eren, die verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Hij neemt nog wat vlees van de schaal. En Esther formuleert ondertussen voorzichtig haar vraag. Ze heeft net de verbaasd fronsende koning om haar leven gevraagd. Want we zijn verkocht, gaat ze verder, om te worden gedood, om te worden vernietigd, om te worden uitgeroeid. Esther gebruikt letterlijk de woorden die in de brief staan die Haman door het hele rijk heeft laten versturen, waarin stond dat alle Joden moesten worden gedood en uitgeroeid. En ze refereert aan de 10.000 talent zilver die Haman de koning had aangeboden als hij zijn plan mocht uitvoeren. Maar bij de koning gaat blijkbaar nog geen lampje branden. Kijk, als we nou als slaven of slavinnen waren verkocht, dan zou ik u niet hebben lastiggevallen, zegt Esther, want dat zou voor uw belang niet uitmaken. En zo peutert ze de koning voorzichtig aan zijn verstand, dat hij blijkbaar een bepaald volk, een deel van zijn bezit, heeft verkocht om te worden afgeslacht. En dat precies zijn wondermooie, bijzondere koningin bij dat volk hoort. Ik moet dronken zijn geweest, want ik kan mij niks van herinneren, heeft Ahasveros misschien gedacht. Wie is die man die zoiets kan bedenken? Die onderdrukker, die vijand, is Haman. Dat kwaad daar, zegt Esther. Haman verslikt zich in zijn stukje vlees en krimpt in elkaar op de bank. De koning staat zwijgend op, wit van woede, en loopt naar buiten, de tuin in. De woede van de koning is een bode van de dood, staat in Spreuken 16 vers 14. Dat weet ook Haman. En in wanhoop werpt hij zich op het lichtbed van Esther, smekend om zijn leven. Als de koning weer binnenkomt, ziet hij het kwaad in Haman ontmaskerd. Uit oude bronnen uit de tijd van Esther is bekend dat het in het Perzische paleis de regel was om als man 7 voet afstand te houden van de vrouwen van de koning als je met haar in gesprek mocht zijn. 7 voet, dat is ongeveer 1,5 meter, voor ons een bekende afstand. En nu ik erover nadenk, hij niet alleen geschikt om elkaar niet te besmetten, maar ook om op andere manieren elkaar veiligheid en ruimte te bieden. En misschien goed om eens over na te denken in deze tijden van waar grensoverschrijdend gedrag veel in het nieuws is. God ontmaskert het kwaad in Haman. Het kwaad doet zich wel vaker voor als nuttig, behulpzaam, noodzakelijk of normaal. En slavernij werd ook in Nederland ooit gewoon en handig gevonden. Sommige keurige Duitsers zagen tijdens de Tweede Wereldoorlog het kwaad niet in de praktijken van de nazi's. En ook nu, ja, kunnen we als mensen soms echt blind zijn door propaganda. Er zijn systemen, mechanismen, bedrijven die zeggen het beste te willen voor jou, mens, maar die ondertussen veel machteloze mensen verpletteren. Het is niet altijd makkelijk om dat kwaad aan te wijzen. Het is ook niet altijd makkelijk om het kwaad in je eigen leven te doorzien. Maar God wil het tegengaan. Hij roept je ter verantwoording. Dat zie je in de Bijbel. Adam, waar ben je? Riep God na de zondeval. Kain, wat heb je gedaan? Riep God na de allereerste moord. Jij bent die man, David, die het enige schaap van zijn buurman slacht. God roept je ter verantwoording, want hij wil je het leven geven. Hij ontmaskert het kwaad. En hij keert jouw lot. En jouw lot dat in handen lag van het kwaad, de duivel, de dood, komt in de reddende handen van zijn zoon. Voor eeuwig, want God keert jouw lot. Esther wijst Haman aan als dat kwaad daar. En Haman staat in het Bijbelboek Esther inderdaad symbool voor het kwaad in de wereld. Voor de levensvernietigende kracht die tegengesteld is aan God. Esther noemt hem ook de vijand, de tegenstander. Dat is ook de betekenis van de naam Satan. Het door Haman heen is een grotere macht aan het werk die het volk van God wil uitroeien. Die Gods geschiedenis met mensen tot een einde wil brengen. Haman is een afstammeling van Agag, de koning van Amalek, die eigenhandig ooit door de oude Samuel werd gedood, omdat Saul dat had verzuimd. En de Amalekieten hebben zich tijdens de uittocht van het volk Israël uit Egypte Gods woede op de hals gehaald door het volk in de woestijn in de rug aan te vallen. En toen de Israëlieten uitgeput en uitgehongerd waren, vielen ze de achterhoede aan, waar de zwakste mensen liepen, de ouderen en de kinderen. En dat, daar herinnert Mozes het volk aan in het boek Deuteronomium. Amalek is een volk dat zich de vloek van God op de hals heeft gehaald. Maar in het boek Esther spreekt Haman als het ware een vloek uit over het volk van God. Hij had het poer, het lot, laten werpen om paniek te zaaien, lazen we in hoofdstuk 9. En dat lot werpen gebeurde waarschijnlijk gewoon met dobbelstenen zoals wij die kennen. En zulke stenen met stippen zijn ook teruggevonden uit die tijd. In hoofdstuk 3 kan je lezen dat Haman door een specialist met dobbelstenen laat gooien om de datum te bepalen waarop hij het beste de Joden kan uitroeien. En zo krijgt zijn plan een soort bovennatuurlijke lading. Zo wordt het een vloek die onafwendbaar lijkt. Het lot van de Joden is bezegeld. Praktisch gezien ook, door die brief die de hele toenmalige wereld rondgestuurd was, met daarin de opdracht om alle Joden te doden, gebaseerd op een valse beschuldiging. Als God niet ingrijpt, zijn de Joden ten dode opgeschreven. En daarin symboliseert het Bijbelboek Esther de situatie van ons mensen, van alle mensen. Kansloos uitgeleverd aan machten die te groot zijn. Gevangen in een vloek. Maar Esther en Mordechai wijzen vooruit naar degene die die vloek zal breken. Die jouw lot zal keren. Esther zet haar leven op het spel. En Mordechai is voorbestemd om aan een paal, een houten paal te hangen. Jezus doet allebei. Hij geeft zijn leven aan een houten kruis. Maar zoals God in het boek Esther het lot van de Joden omkeert, zo keert Jezus het lot van alle mensen. Zijn nederlaag blijkt een overwinning. Niet jij wordt aan het kruis geslagen, maar de aanklacht die tegen jou was opgesteld, juicht Paulus in Colossense 2 vers 14. De duivel blijkt de verliezer. Zijn vloek blijkt niet te werken. Gods redding is groter. Zijn goedheid is sterker. Dat is wat je mag weten als je gelooft in Jezus. Dat is wat jouw lot bepaalt. Het is de geschiedenis die schuilgaat achter jouw geschiedenis. Of beter gezegd, het is de geschiedenis die alles in jouw leven lading en waarde geeft. De geschiedenis wordt niet bepaald door mensen die met een dobbelsteen gooien of een app ontwikkelen. Maar door God die jou je deel geeft. Hij geeft leven. Hij ontmaskert het kwaad. Hij keert je lot. En hij blijkt er altijd bij te zijn. In heel je leven, ook bij al het kwaad dat je kan tegenkomen onderweg. En dan blijkt God er altijd bij te zijn. In dagen van ziekte, als je eigen gedachten je gek maken. In eenzaamheid, hij is erbij om je ziel te bewaren, om je het leven te geven. Hij is niet altijd zichtbaar en God werkt achter de schermen. Maar hij blijkt erbij te zijn. Dat blijkt hij ook in het verhaal van Esther. En waar kwade machten het lot van zijn volk wilden bezegelen. Men werpt het lot in de mantel. De Heer bepaalt hoe het valt. Zegt Spreuken 16 vers 33. Het is de tweede keer dat ik nu in deze preek naar Spreuken 16 verwijs. En dat is niet toevallig. In Spreuken 16 staan wel meer rake opmerkingen over Gods leiding en jouw verantwoordelijkheid en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En aanraden dus als je soms zoekt naar je weg door het leven. Psalm 16 zingt er trouwens ook over. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. God blijkt er altijd bij te zijn. En dat is ook nodig. In de dagen van Esther. En Haman was dan wel aan een paal gespietst. Maar zijn brief was niet meer terug te draaien. Het was een besluit van Mede en Perzen. Op de 13e dag van de maand Adar zouden Joden overal in het Rijk vogelvrij zijn. Het enige wat Esther, Ahasveros en Mordechai kunnen doen, is dat een brief achteraan sturen waarin staat dat de Joden zich mogen verdedigen. En de aanval op de Joden wordt dus niet afgewend, maar ze mogen zich verdedigen en ze hebben nu de goodwill van de bestuurders van het Rijk en ze hebben Mordechai op de hoogste plek naast de koning. Iemand van hun eigen vlees en bloed. Zo is het ook in onze dagen. We hebben nog steeds een strijd te voeren. De aanvallen van de duivel en van onze zonden zijn niet afgewend. Maar we hebben nu iemand van ons eigen vlees en bloed op de hoogste plaats naast God. En God blijkt er altijd bij te zijn in elke strijd. Of je die nu voert op je werkplek, in je huiskamer, in het ziekenhuis of aan de frontlinie van een oorlog. De overwinning is zeker. God heeft je lot gekeerd. God blijkt erbij te zijn. Hij geeft de Joden de overwinning. Blijkt in de laatste hoofdstukken van het boek Esther. De Joden kunnen het Purimfeest vieren. Een vrolijk feest. Uitbundig feest. Vol liedjes en verkleedpartijen. Het verhaal Esther wordt dan elk jaar voorgelezen. En elke keer als de naam Haman wordt genoemd, wordt er zoveel mogelijk lawaai gemaakt. De mensen sturen elkaar lekkernijen. En aan armen wordt geld en cadeaus gegeven. Het lijkt een soort combinatie van Sinterklaas en carnaval. In de Bijbel belooft God dat zijn geschiedenis met ons ook zal uitlopen op een feest. En dat geeft moed om het vol te houden als allerlei kwaad nu nog jouw lot blijkt te beslissen. Hou vol, God blijkt erbij te zijn. Hij keert je lot. Ooit mag je het volledig ervaren. God geeft leven. Amen. Ja, laten we God aanbidden. Eigenlijk met het gebed dat hij ons heeft geleerd. Dat onze Vader op muziek gezet en beruimd. Met liedboek 370, vers 1, 2 en 3. Verder bidden tot God. Heer in de hemel, dank u wel dat ons lot in uw handen ligt. Dat we het niet zelf krampachtig in onze handen hoeven te houden. Dat het niet in handen van andere mensen ligt of andere machten of systemen. Maar dat het in uw handen ligt. En dat u ons lot gekeerd hebt. Dat we misschien wel op weg waren naar de ondergang. Maar nu niet meer. Dat we nu op weg zijn naar het leven. Dankzij uw Zoon. Die ons daarheen voorgaat. Die zijn leven heeft gegeven en is opgestaan uit de dood. Heer, dank u dat u ons zo het leven geeft. Door uw genade. Ondanks onszelf. Heer, wilt u ons daardoor vullen met vertrouwen, met rust, met uw geest, om elke dag bij alles wat te doen, ook echt achter u aan te gaan. In de keuzes die we maken, in de dingen die we doen en die we juist niet doen. Heer, wilt u ons daarbij helpen? En wilt u ons ook helpen om daarin een licht te zijn in onze omgeving. Om te getuigen van u waar we dat kunnen. Heere God, we bidden u, wilt u ook het lot van zoveel mensen hier op aarde nog omkeren. Mensen die lijden onder onrecht, die lijden onder geweld in oorlogsgebied, die lijden onder de scheve verdeeldheid in onze wereld, onder armoede. Heer, wilt u hun lot keren? Wilt u uw koninkrijk doen komen? En ja, dat feest laten beginnen. Heer, wilt u tot dat moment ook bij ons zijn? Heer, we mogen weten dat u dat bent, dat u altijd bij ons bent, elke dag. Heer, wilt u ja, dat ook laten merken, dat we dat ook echt in geloof mogen ervaren, juist in moeilijke situaties, als we misschien de komende week moeilijke dingen moeten doen, of ons moeilijke dingen te wachten staat. Heer, wilt u ons dan rust geven in u. Heere God, we bidden u zo voor elkaar, voor onszelf. En we willen uw naam loven en prijzen om uw grootheid en uw genade. En dat doen we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen. We mogen nu onze gaven geven in de collecte. Laten we de dienst beëindigen met de belijdenis van ons geloof. Door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En door daarna ook te zingen dat ja, God de enige is die we prijzen en aanbidden. Door te zingen Psalm 75 vers 1, 4 en 6. Spreek allemaal in je hart deze woorden met me mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de opstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. En mogen aan het eind van deze dienst ook nog Gods zegen ontvangen. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. En mogen de Heer zijn gezicht naar je toekeren en je vrede geven.